In het schooljaar 2022-23 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in Os 100 jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt op een eeuw TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jos de Lauw. Hij spreekt in deze aflevering met Marijke Werens.
Een van de eerste meisjes die toegelaten werd op het gymnasium van het Titus Brandsma Lyceum. En als ik het goed heb, was dat in 1952. Klopt dat?
Ik heb het aan foto's gezien. Ja. Ik weet het niet meer. Maar ik denk het wel. Ja, nou, dat hebben jullie allemaal.
Dat is hier allemaal uit te zoeken, want het archief is hier ontzettend groot. Hoe gaat het met u?
Goed. Naar omstandigheden, goed.
Ja, naar omstandigheden.
Ja, je hebt het gezien, dus maar niet goed.
Ja. U hebt wat hulp van een rollator nodig, maar verder bent u gezond en zo ziet u er ook uit, hoor. Hoe is het om weer hier te zijn?
Hier in school?
Ja.
Ja, moet ik daar nou van zeggen? Heel vaak langsgekomen en dat is waar eenmaal. Zo van heel vroeger en later met de kinderen ook nog wel. En dan, het is een stukje van je jeugd, maar ik ben een hele poos uit Os weg geweest. Dus dan heb dat allemaal wel weer weg. Ja, en nou heb ik er eigenlijk allemaal niet zoveel meer mee, eerlijk gezegd. Ja. Ook omdat het allemaal zo verschrikkelijk veranderd is. Veel grootser en anders. En daarom is het ook wel leuk om eigenlijk weer terug te kijken op hoe het was in mijn tijd. Maar,
Nou, dat gaan we nou flink doen. Ja. Waar kwam u vandaan? Waar bent u geboren?
Hier in Os.
En waar?
Op de Heuvel.
Op de Heuvel? Ja. Was het middenstandsgezin misschien?
Mijn vader had een drogisterij. Die had een groothandel in levensmiddelen en in glas en verf. En nou, daar...
Onder de naam...
Tempel.
Tempel. Ja. Nou ja, dan weet iedereen het van de wat oudere generatie.
Waarschijnlijk wel.
Bekende naam in het Osse, ja. Uit wat voor gezin komt u?
Zeven kinderen, ik was de oudste. Mijn moeder kwam uit Nijmegen. Was huismoeder, huisvrouw. Dus die was altijd om 4 uur thuis met een kopje thee. Mm-hmm. En mijn vader werkte. En die kwam 's avonds, soms later na het eten thuis. En dan een van ons die trok die aan zijn jasje van... Oh, jij bakt voor mij wel even een eitje, hè, zo. Maar
Jullie woonden ook bij de winkel?
Wij woonden, tot mijn 12e hebben we op de Heuvel gewoond. En daarna zijn we verhuisd naar de Molenstraat. Stukje voorbij de Paterskerk aan de rechterkant.
We hebben vlakbij het terrein van Organon nu daar.
Ja, maar daar aan de overkant.
Ja, precies. Ja. We mogen elkaar tutoyeren, hebben we afgesproken vooraf. Heb je ook een rol gehad in de winkel thuis? Of als oudste in het gezin wellicht?
Nee, niet echt als in de vakantie. Ik vond het stoer om mee te helpen. En ik kan me hebben dat je op een gegeven moment dingen af mocht wegen. Want toen was alles nog... ik herinner me nog grote rode blikken voor de rollenbeschuit. En suiker en koffie en zo. Dat werd allemaal gemalen en afgewogen. Dat kan me nog wel herinneren. Ja. Dus dat was de kruidenierswinkel, dus in mijn jonge jaren. Mm-hmm. En later is het, dat was dus annex drogisterijartikel. En later is het die groothandel. Want dat ging kennelijk niet zo goed samen, maar daar weet ik het fijne niet van een detailhandel en een groothandel van hetzelfde. Dus toen heeft mijn vader zich gefocust op die groothandel in levensmiddelen. En het gedeelte wat je aan een drogisterij toe kunt schuiven, wat ook in een kruidenierswinkel ook wel was. Nou ja, dat is toen uitgebouwd tot drogisterij parfumerie.
Ja.
En ik heb in de vakanties, kan ik me nog wel herinneren, op kantoor wel eens meegeholpen. Er werden dus rijtjes, cijfers, moesten opgeteld worden. Nou, met zo'n telmachientje, dat mocht ik dan doen. Dat soort dingen, maar voor de rest dat was meer spielerij dan dat het rol was.
Meer bij winkeltjes spelen eigenlijk.
Ja, zoiets.
Was u een slim kind?
dat is ook lastig om van jezelf te zeggen. Oh ja. Nou ja, slim genoeg om naar de middelbare school te gaan. Ja. En om van daaruit hierheen te komen.
Ja, ja. Ja. En dan hier op het gymnasium te starten.
Ja. Ja.
Was studeren gebruikelijk in uw milieu?
Nee, tenminste in mijn milieu.
Uw gezin?
In mijn gezin, ja, ik was de oudste. Dus dat al, dan was je dan toch de eerste. Ga ik na in de gezinnen van... Mijn moeder komt uit een groot gezin. En daar zijn diverse kinderen... die zijn wel naar de universiteit gegaan. Van mijn... Ik moet even nadenken. Mijn vader had 2 zussen. En één had geen kinderen. En de andere had 2 kinderen. Die zijn alle 2 ook naar de universiteit gegaan. Dus... Dat wel, ja.
Zat er wel in.
Als je de capaciteit had, dan kreeg je die kans.
En die kansen kregen jullie al. Ja. Terwijl vaak gehoord wordt ook dat niet elke intelligente leerling die kansen kreeg om te studeren. En vaak al vrij vroeg moest gaan werken. Maar dat was in uw gezin niet het geval.
Nee, dat was bij mij niet. Nee.
Na die basisschool aan de Arendsvlucht ging je naar het voortgezet onderwijs. Er zat nog wel wat tussen de basisschool en de start op het gymnasium, denk ik. Waar ben je toen
heen gegaan? 1 jaar na de MMS. Ik ging naar de MMS.
Ja.
En voordat je hier terecht mocht, moest je ook 1 jaar naar de MMS. Hè? Mocht niet van de basisschool meteen hier naartoe. Dat was het idee.
Die MMS zat toen ook aan de Arendsvlucht?
Ja, dat was toen nog in noodgebouw. Mm-hmm. Achter de lagere school aan de Arendsvlucht. Was dat de Maria Immaculata, heette die toen? Dat is de voorloper van het huidige Maasland.
Ja, ja, klopt. Ja. Dat was gebruikelijk dus.
Ja.
Eerste jaar MMS.
Ja, tot, ik weet niet hoe lang na mij dat nog, maar in ieder geval het jaar na mij ook nog. En misschien dat het toen over was, hoor, dat weet ik niet.
Wist je toen al dat je daarna naar het gymnasium zou gaan?
Wist ik dat toen ik daar naartoe ging? Eigenlijk niet. Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik moet ook zeggen dat ik... het idee had toen het hier opengesteld werd, oh, dat wil ik wel.
Ja.
Zo.
Ja.
Dat wel. Ja.
En het werd opengesteld in 1952. En toen maakte nu die stap. Ja. Toen kwam je dus in 2. Toen kwam je in 2 gymnasium terecht.
Ja.
Met meerdere meisjes van die MMS uit?
Ja, bij mijn weten met 7e of 8e. En ik dacht dat ik ze zo op kon noemen, maar als ik aan die foto's zie, dan weet ik niet meer wat ervan klopt.
Mm-hmm.
Maar ja, met 7 meisjes.
Ook die namen, die namen zijn zeker te achterhalen.
Ja, een aantal weet ik er zo. En misschien ook wel allemaal. Maar misschien vergis ik me in iets dat ik die met dat jaar erop omwissel. Dat weet ik niet meer.
Die tijden daarvoor konden meisjes niet naar het gymnasium meer. Die moesten dan naar Den Bosch of Nijmegen.
Moesten naar Den Bosch voor de HBS Den Bosch.
Ja. En dat was hier dus nog niet het geval. Maar vanaf 1952 kon dat dus wel. Hoe was uw entree hier? Weet u dat nog? Paters. Katholieke inslag.
En meisjes moesten het eerste de klas in. En het laatste en het eerste eruit. En meisjes moesten op de eerste rij zitten.
Het waren wel gemengde klassen al?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, er waren te weinig meisjes voor een klas, eigen klas.
Zou te duur geworden zijn ook, ja.
Nee, dus dat wel. Er was een aparte meisjeskamer.
Waarvoor was die bestemd?
Nou, voor de meisjes.
Ja.
Maar wij mochten niet in broek naar school. Dus kon je rok doen als het te koud was. Hadden wij een broek aan en dan moest je je omkleden. En we mochten ook niet gelijk gymnastiek met de jongens. Hadden ook een apart uur voor, dus dan kon je ook daar omkleden.
En pauzes?
Ja, lachen. Er was een soort hek dwars over de speelplaats, heette dat toen nog, gezet. En aan de ene kant de meisjes en aan de andere kant de jongens. Gaas tussen. Ja, als je er nou aan denkt, is niet te geloven. Maar zo was dat.
Je kon elkaar nog wel zien? Of dat was,
jawel, en eigenlijk ook wel spreken. Want het was gewoon kippengaas, zeg maar, wat ertussen zat.
Maar stonden jullie aan het hek?
Ja, ik was een heel braaf meisje.
U was nog steeds braaf, hè? U bleef braaf.
Precies, ik was nog niet zo geïnteresseerd in de andere kant, denk ik. Ja.
En binnen het gebouw kwamen jullie elkaar toch tegen.
Jawel. Je je liep gewoon met van de meisjeskamer naar je klas. En de jongens die moesten. Wij moesten ook voorin, hè, bij de hoofdingang naar binnen. En de jongens moesten achterom. Hè. Ja. Nou ja, dan kwam je vanzelf bij de klas en de meisjes er eerst in. En dan de jongens erachteraan.
Er gaan verhalen rond dat de paters ook buitenschooltijd surveilleerden in de stad. Of door de stad fietsten om te kijken of er geen jongens waren die contact met meisjes hadden.
Of dat was. Dat zal wel als die verhalen gaan, dat weet ik niet. Maar ik woonde schuin tegenover het klooster. En de pastoor van de parochie was een broer van de rector van de school. Dat was pater Zonneveld. Er waren twee broers Zonneveld. En ik kan me nog wel een keer herinneren dat ik buiten voor het hek op de stoep met een jongen uit de buurt stond te praten. En die pater kwam dan langs. En nou ja, dat was wel commentaar erop. Ja. En wat kan ik me ook.
Ze was toch niet zo braaf als dat ze eigenlijk hoorde te zijn.
Ja, je kunt overal wel iets achterzoeken, ja. Natuurlijk. Als je met een buurjongen staat te praten. Maar
wat voor gevolgen had dat dan?
Nee, voor mij had dat geen gevolgen.
Maar hij fietste niet door naar jouw ouders om daar eens een gesprek mee aan te gaan?
Nee, het was bij mij voor de deur. Ja, dus, ja. Nee. Nee, ja, mijn ouders waren ook niet zo spastisch in. Maar ik was braaf, dus dat vertrouwde ze.
Ja, men vond dat het contact met de andere seksen, dat was gewoon slecht voor de studie. En dat ging ten koste van de cijfers. Dus vandaar werd daar door de paters heel erg op gelet.
Ja, er werd op meer gelet voor de paters.
Ja, zoals?
Ik woonde schuin tegenover de kerk. En mijn moeder ging wel iedere ochtend naar de kerk. Maar ik moest wel mijn parochiekerk voorbij en niet met haar naar de kerk, maar om hier naar school naar de kapel. En dan stond de pater, de conrector toen, die stond buiten. En als ik dus weer naar school kwam en ik was er niet geweest, waar was jij vanmorgen? Waarom was je niet in de kerk?
Dat werd dus in de gaten gehouden, ja. Ook op zondag ging u hier naar
de kerk? Nee, de schooldagen.
Ja, op school, oké. Okay. Ja. En toen ging je vaker in de week naar de kerk dan? Alleen op zondag?
Ja.
Had u ook vrienden en vriendinnen hier op school?
Mijn vriendinnetje van de lagere school al, die zat hier ook. Die zat in mijn klas.
Wie was dat?
Dat was Mieke Bannenberg.
Van de gymleraren?
Ja.
Dan is het een dochter van
Piet Bannenberg.
Die we hier de oude Bannenberg gingen noemen. Toen die jongen, ook zijn entree had.
Ja, die jongen die ken ik nog alleen maar als zo. Niet meer als gymleraar of zo. Ja. Want toen was ik eigenlijk ook al uit.
De discipline op school. Je had dan wel de paters die er aardig de hand aan hielden. Hoe was dat voor u? U was hier ook braaf natuurlijk.
Ja. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik daar gekke dingen van meegemaakt heb. Wat ik wel weet over discipline dan. Hier zat een meisje op school en die wilde graag bij Keep Fit gaan hockeyen. Maar er was geen katholieke club. Dus daar moest ze aan de rector toestemming voor vragen. Want haar vriendjes zaten daar. En of dat mocht. Ja. Dat waren wel een beetje. Ja, vond ik een beetje extreem. Maar goed, dat was zo. En ja, ik was braaf en ik accepteerde. Ja.
Was u bij een sportvereniging of was u bij het hockey?
Nee, ik was niet bij het hockey. Ik ben later gaan tennissen, maar in die tijd was ik niet bij een sportvereniging.
Nee. Want de school zelf die zet ook flink in op sport. Ja. En sportvereniging. Ik meen dat ze hier een voetbalclub en een eigen hockeyclub hadden.
Ja, maar dat is echt na mijn tijd.
Ja, oké. Okay. Dat is meer de 60er jaren geweest.
Dat er een uitwisseling was met de andere Karmelietenscholen. In Oldenzaal bijvoorbeeld. Hm. En toen werd verwacht eigenlijk dat de meisjes een hockeyteam op de been zouden brengen. En toen zaten er misschien maar 10, 12 meisjes op school. Dus ik kreeg ook een hockeystick in mijn handen. Maar ik wist werkelijk niet wat ik ermee moest doen.
Ja, ja, ja.
Maar dat, dat.
Waren er andere activiteiten die buiten de lessen door de leerlingen gedaan konden worden?
Ja, er was een rederijkerskamer. En er werd toneel gespeeld wel. Er werd eens in de zoveel jaar een Grieks drama opgevoerd. Maar toneelspelen was niks voor mij, dus dat.
En die rederijkerskamer, wat deed die?
Die heb ook met Blauwe Maandag iets mee gedaan. Die hield zich bezig met literatuur en gedichten en zoiets. Maar dat was ook niet mijn
ding. Waar ging uw belangstelling vooral wel heen? Qua vakken of onderwerpen?
Ik zou het gewoon niet weten.
Waren meer de talen of meer de exacte kant?
Ja, nee, talen dan. Ja, ja nee. Dat is, ja, ik ben echt een alfa meisje.
Ja, ja, ja. En literatuur dan niet voldoende voor de Rederijkerskamer? Vooral nee. Gewoon het lezen aan zich?
Ja, ik las vroeger best wel. Maar niks bijzonders. Geen hoogdravend. Dus echt gewoon meidenromans hoor.
Ja.
En voor de rest had ik genoeg aan mijn huiswerk. Ja. Want ik moest daar best wel hard voor werken, ja.
Ja, want hoe ging het leren je af?
Nou, een beetje gemiddeld. Zeker geen hoogvlieger. En het feit dat ik dus in die zesde klas... Dat was dus, ging dan kennelijk met hangen en wurgen van... Nou, ja, het is toch verstandig als je nog in je vijfde nog overdoet. Hè, vanaf kerstmis dan.
U hebt toen niet al in die zesde het eerste eindexamen gedaan. U bent in de vijfde nog een jaar extra de vijfde gaan
Ja, ik heb dus de vijfde bijna 2 jaar gedaan, hè, vanaf kerstmis. Dus echt teruggezet.
Ja, 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 ja.
Ja, en toen was het eindexamen geweest. Toen zei ze van, oh, dat was eigenlijk jammer. We hadden jou niet terug hoeven te zetten, want het was zo makkelijk. Had je zo
kunt. Ja.
Ja. Nou, wat schiet ik daarmee op met die wetenschap? Had maar voor je gehouden.
Was voor jezelf misschien... Een jaartje extra ook niet verkeerd?
Het zal voor mij zeker niet verkeerd geweest zijn, nee. Nee. Maar het is toch iets, het voelde toch iets als falen. Mm-hmm. Dat wel, ja.
Had je toekomstdromen in die tijd?
Had ik toekomstdromen? Nee, het was één groot, wazig iets. En ik kan me wel herinneren dat ik getest ben... In de zesde klas van de lagere school. Wat wil je worden? En dan weet ik nog wel dat ik zei of kinderrechter of kinderarts.
Iets met
geen
kinderen.
Van tweeën geworden. Ja, ja, ja. Wat weet je als je 12 bent? Hè?
Ja. Hielp daar de school een beetje bij om te kijken van wat je daarna zou gaan studeren? Of was dat meer een eigen keus toen?
Ja, ik kan me niet... Ik kan me geen support wat dat betreft van de school herinneren.
Werd u gezien als leerling? In die zin van, we weten wel wie Marijke is. Ja. En als ze een keer extra aandacht nodig zou hebben, dan zijn we er voor haar.
Ik kan me ook niet herinneren dat ik daarom gevraagd heb. Dat ik dat uitlokte of zo. Hoor.
Ja, in deze tijd hoor je dat wel veel vaker. Ja, dat het zo belangrijk is dat kinderen gezien worden. Ja. En voor u was dat eigenlijk niet speciaal een behoefte.
Nee, ik ging naar school en ik deed mijn huiswerk en ik kwam weer terug op school.
Zo. Ja, je deed een extra jaar en ik blijf het moeilijk vinden dat je...
Dat snap ik.
Vanuit het respect naar u toe.
Maar ik had meteen moeten zeggen toen ik binnenkwam, zeg maar, Marijke, want dan was het wat makkelijker.
Ja, geweest. Nou ja, maar we mixen het af en toe gewoon een beetje. Helemaal niet erg. Wat ging je daarna studeren? Je deed een extra jaar dan. In 1958 studeerde je hier af. Ja. Wat ging je studeren?
Toen ben ik... dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Mijn vader die vond mij nog te jong. Of vond het durfde me niet of het huis uit te laten gaan. En op kamers gaan wonen. En die vond het wel zinnig. En ook met de achtergrond dat ik een diploma zou hebben. Want... Ik denk dat het toen nog niet eens is duidelijk was dat ik zou gaan studeren. Toen ben ik een jaar apothekersassistent gaan doen. En dat was bij mij naast de deur in de Molenstraat. 100 meter verder zat de apotheek.
Gaan werken?
Ja, dat was praktijkopleiding.
Okay.
Dus toen was er denk ik nog niet zo'n opleiding zoals er nu voor is. Dus het was in die praktijk. En dan, ik weet niet, twee dagen in de week les... In Den Bosch, en dat was deze apotheker, deed dat samen met een apotheker uit Den Bosch. En zaten misschien een stuk of 10 meisjes aan in de praktijkles, of in de theorieles. En de praktijk was, die heette toen al Hofstede, het was het filiaal van Donkers, die op de heuvel zat. Die is daar begonnen en toen is daar... Op een gegeven moment kwam er een regel dat er elke apotheek moest een eigen apotheker hebben. Dus dat is toen Hofstede geworden. En daar heb ik les van gehad.
Je merkt het aan je kleinkinderen ook, die praten over het studentenleven.
Ja.
Is daar bij jou sprake van? het leven als student?
Ja, ja, wel. Ik heb op kamers gezeten. Ik heb niet in het dispuut gezeten, want het dispuut waar ik in wilde, dat wilde mij niet. En wat mij wilde, daar had ik geen belangstelling voor. Maar we hadden een faculteitsvereniging en daar ben ik best wel actief in geweest. En daar hadden we ook leuke activiteiten mee. En,
er was wel een ballotagecommissie die besloot of je welkom was of niet dan?
Bij een dispuut?
Ja.
Ja, maar dat is nou nog, hè. Ja. Daar moet je komen kennis maken en... ja, na zoveel tijd, na de groentijd, zeg maar, dan kon je aangeven welk dispuut je wilde. Nou, ik had wel belangstelling voor het ene. En een ander had het voor mij. En dat matchte niet, dus ja. Toen is niks geworden.
Waar studeerde u? In welke plaats?
Nijmegen.
En dan, u hebt daar ook gewoond dan?
Ja.
Terwijl Os nou ook weer niet onoverkomelijk was, maar dat, nee. Dat mocht van thuis uit prima.
Ja. Ja, nou, ja. Ja, ik vond dat eigenlijk... een beetje ook normaal als je ging studeren, dat je dan op kamers ging. Niet dat ik dat zo gezegd heb tegen mijn ouders, maar want die gingen daar gewoon in mee. Dat ik op kamers zou gaan. Dat, dus vandaar onder andere ook dat ik dat tussenjaar had. Hè, dat duurde het een jaar langer.
En was je al meer richting volwassenheid eigenlijk ook? Tenminste, door dat extra jaar alweer
ja,
iets ouder geworden.
Toch wel, ja. Kom je dan toch iets losser van thuis. Ja, wel.
Hier was die jongens-meisjes-relatie nog heel spannend. Hoe was dat bij het studeren in Nijmegen?
Hoe was dat?
Voelde je wel iets meer vrijheid?
Ja.
Dus er stond geen hek met gaas tussen me?
Ik vond, nee, ik kon doen en laten wat ik wilde eigenlijk. Ik kon gaan en staan waar ik wilde. Ja, er was een meisjesclub, ja, daar was je dan lid van. Maar dingen op de sociëteit ook, als daar meisjes toegelaten werden. Of in de faculteitsvereniging, die was gemengd. Ja, daar was geen enkel probleem verder.
Hoe kijk je terug op die tijd?
Tja, ik ben wel blij dat ik het gehad heb. Het was, maar dat ligt dan ook aan mijzelf natuurlijk, niet zo als je soms nu wel verhalen hoort. Ja, nou, ik ben wel blij dat ik die kans gekregen heb, ja.
Het heeft wel bijgedragen aan uw ontwikkeling.
Tuurlijk.
Je ontwikkeling, ja. Kwam je in het weekend naar huis?
Meestal wel, zeker in het begin. En later bleef ik het weekend ook wel eens over, ja.
Het Os van toen, qua... vereniging of uitgaan, ja. Had dat iets te betekenen voor je?
Voor mij helemaal niks. Maar ik was ook niet gewend uit te gaan, ook van thuis uit niet. Ik denk niet dat ik ooit hier in Os op het terrasje een kop koffie gedronken heb of zo.
Heb je naar de hand wel ingehaald?
Nou, wel, maar ja, jawel. Is dat wel, ja. Nee, maar dat was in mijn jeugd eigenlijk niet...
Als je het vergelijkt met het studentenleven van uw kleinkinderen, ja. Zijn er dan grote verschillen? Bent u jaloers of misschien wel helemaal niet?
Oh, ik ben niet jaloers, maar ik gun ze de lol en de vrijheid die ze hebben. Ja, super. Mm-hmm. Maar ja, mijn kleinkinderen zijn de pechgeneratie. Hè? Die hebben het allemaal weer zelf moeten lenen. En ik had mijn ouders. Dus dat is een wereld van verschil natuurlijk. Ja. Maar voor zover ik weet, hebben ze daar wel gepast van geprofiteerd.
En we spreken elkaar nou terwijl de coronapandemie nog heerst. Ja. Hopelijk op zijn einde loopt. Maar dan zijn de jaren voor die jonge studenten niet makkelijk.
Nee. Ik heb ook echt met ze te doen. Ja, heb ik dat straks al verteld van de jongste van mijn zoon... die een half jaar time-out genomen heeft, gewoon om... mee te doen aan het studentenleven. Want die kende er dispuutsgenoten alleen maar van scherm. Ja, zegt ze, ik wil toch niet straks hier klaar zijn... en ze niet verder ontmoet hebben.
Ja.
Dus ja, maar dat is best wel heel heftig.
Best heftig. Ja, en zulke belangrijke jaren.
Echt mee te doen.
Ja, hoor. Begrijpelijk. Ja. Wat voor beroep bent u daarna gaan doen? Want u hebt apothekerstudie gedaan.
Ja, en daarna ben ik sociologie gaan studeren... En die heb ik niet afgemaakt. En dat voorzag mijn vader natuurlijk. Vandaar dat hij mij wel een diploma wilde laten halen. Ik heb zelfs mijn kandidaats nog gedaan toen ik al getrouwd was.
Voor sociologie?
Ja.
Ja.
En ja, toen heb ik was getrouwd en 1, 2, 3 kinderen meteen. Dus toen heb ik niet gewerkt. En later ben ik wel met sociologie en een halve studie. Ja, dan kan je dan beter een typdiploma halen. Dus dat super fijn voor jezelf. Want het is een geweldige studie. Zo algemeen en zo vormend. Het is echt gewoon helemaal leuk.
Mm-hmm.
En, maar ik heb daar dus in de praktijk niks mee gedaan.
Als mens het nodig aan gehad.
Ja, ja, echt geweldig hoor. Dat,
dus daar heb je geen spijt van?
Helemaal niet, nee. Maar toen was het ook nog niet zo. Toen ik ben getrouwd in de tijd dat meisjes op moesten houden met werken. Hè, als ze een baan hadden.
Dat was gebruikelijk.
Ja, want ik heb vriendinnen die waren verpleegkundigen. En die moesten ophouden. En die waren onderwijzeres en die moesten ophouden.
Want toen, getrouwd zijn betekende misschien wel je, snel kinderen.
Ja, en dat je dan thuis voor de kinderen moest zorgen. En dat vrouwen gingen werken, dat kwam pas later.
Ja.
Ja, later heb ik wel nodige dingetjes gedaan hoor. Want ik heb 10 jaar lang voor het Centraal Bureau voor Statistiek gewerkt. En ik heb jaren 5, 6 later hier bij de VVV gewerkt. Als informatrice. Ja, dat was leuk.
Ja. Ja. En dat ging zonder daar bepaalde studies voor gevolgd, gewoon wat u zelf meebracht.
Ja.
Ja, ja. Je kreeg een gezin. Snel 3 kinderen. Snel?
Snel.
Ja.
12 maanden. 12 maanden en 15 maanden.
Kijk.
13, ja, Rob van oktober en Margriet van november. En Annemarie is van februari. Dus ja, 13 maanden en 15 maanden zitten
ja. tussen. We gaan het een beetje afronden. In hoeverre is het Titus Brandsma Lyceum van belang geweest voor uw persoon of uw leven?
Ja, het zijn natuurlijk belangrijke jaren in mijn leven geweest daar. Maar dat ik er nou op terugkijk van, dat heb ik eraan overgehouden? Nee,
eigenlijk niet speciaals wat de school je gebracht heeft.
Eerder negatieve dingen dan.
Ja?
Ja, ik heb later.
Zoals?
Ik heb later in mijn studietijd wel gemerkt dat je hier klaargestoomd werd voor het eindexamen. En dan kwam ik jongens tegen uit, weet ik veel, uit de Randstad. Och, die waren veel, ja, ik noem maar erudieter, veel algemeen, meer algemene vorming. Dat was hier op school ook eigenlijk alleen maar Daniels.
Ja.
Die daar echt aandacht aan besteedde.
De algemene vorming.
En voor de rest ik daar, nee.
Het was toewerken naar het eindexamen.
Ja, ja, en dat vind ik eigenlijk wel jammer, want dat vind ik wel een gemiste kans.
U had liever eigenlijk wat bredere, algemenere oriëntering
absoluut
gehad.
Ja.
Zou dat ook geholpen hebben, achteraf gezien, voor een bepaalde studiekeuze wellicht?
Ja, voor studiekeuze misschien. Ik wist dat ik wilde gaan studeren, maar ik wist absoluut niet wat. En toen heeft mijn vader een paar van zijn contacten een keertje laten komen praten. En nou, er was er eentje bij, die had sociologie gedaan. En dat leek me wel heel interessant.
Ja. Dus, zou je in dat kader, want ik vind het wel interessant wat u zegt ook. En misschien is het ook wel bij die tijd, bij deze school passend. Zou je een tip hebben voor een middelbare school als deze? Hoe dan wel met de leerlingen om te gaan en ze klaar te stomen voor de toekomst? Ten aanzien van voorbereiding op of algemeen.
Ja, ik weet niet of dat nu wat normaler is, dat ze ook iets, hoe moet ik dat nou zeggen, iets van kunstzinnige vorming, iets meer krijgen van muziek. Ik weet niet, dingen die ik later zelf gedaan heb en belangrijk ben gaan vinden. Ik denk, ja, ik wou dat ik daar op school maar meer van had gehad. Ik kan me hier van school herinneren dat, ik denk, hier het Jan Kunencentrum geopend werd. En ik denk dat dat in mijn middelbare schooltijd was. En daar was een openingstentoonstelling, denk ik, van Chagall. En daar zijn we toen met ook weer Daniels, denk ik, naartoe geweest. Daar had ik best wel meer gewild.
Daar denkt u nog wel eens aan terug als u nu werken van Chagall ziet?
Bijvoorbeeld, ja. En muziek, ja. Ik ging vroeger wel, Maar dat kwam, wij waren van thuis uit, dus met iets van familie en zo, vrienden van de Brabants Orkest. En dan had je regelmatig een concert. En wat ik me hier kan herinneren is concert in het Bondsgebouw nog. Schoolconcerten wel, maar dat denk ik dat het ook van de lagere school nog was, eigenlijk.
Maar wel bijzonder dat verschil met de jaren 50 en nu. Want al jaren en nu ook zet de school juist heel erg in op het creatieve en het muzikale en die algemene ontwikkeling.
Ja, mijn beleving is echt gewoon de lessen volgen, klaar.
Leren.
En je huiswerk af hebben. En,
goede punten halen en een mooi eindexamen doen. Ja. Je hebt een respectabele leeftijd al. Je ziet er ook heel goed uit. Dan stelt Matthijs van Nieuwkerk altijd de vraag, wat maakt het leven de moeite waard? Als u hier op uw leven terugkijkt en hopelijk nog lang vooruit kijkt, wat maakt het leven de moeite waard?
Jee, daar ben ik niet op voorbereid op die vraag. toch. De contacten met andere mensen. Dat heb ik de laatste 2 jaar enorm ervaren. Ik heb zoveel positieve dingen, lieve dingen, behulpzaamheid, zoveel geweldige mensen om me heen gehad en nog dus. En die contacten die maken dat ik, dit heb ik dan, maar dat is jammer dan. Maar daarmee hoef ik nog niet vooruit het leven te stappen. Zo erg is dat dan niet te zijn. Nee, en ik zit ook niet te vereenzamen. Ik heb echt heel veel plezierige contacten. Ik denk niet dat dat ik op één hand, vingers, in al die 2 jaar, dat ik een dag geen contact had met iemand of zo.
Je hebt het over 2 jaar.
Sinds die operatie, hè?
Ja.
Ja, en voor die tijd deed ik van alles. Echt van alles. Ja. 2 keer in de week tennissen en 2 keer in de week fitness en 1 keer in de week golven en 2 wandelgroepjes had ik.
Tot over de 80.
Britje. Ja, ik mankeer wat dat betreft nog niks.
Hebben jullie er samen ook van kunnen genieten met uw man, van uw leven en gezondheid?
Jawel, want hij was redelijk vroeg met pensioen al, toen hij 60 was. Er was toen zo'n regeling dat kon toen. Nou, moet je nou niet.
Ja.
Dus wel. En toen, we hebben een motorbootje gehad. En daar hebben we dus samen veel mee gevaren. Ja, heel Nederland van de Wadden tot Zuid-Limburg. Mm-hmm. En we hebben samen veel getennist. Ja.
U hebt uw man nog?
Nee, die is al in 2007. Overleden.
Mm-hmm.
Maar hij was dus wel een stukje ouder dan ik. Dus ik was op voorbereid dat natuurlijk zou gebeuren een keer. Maar die heeft blaaskanker gekregen. En de behandeling is niet goed genoeg geweest. Toen is hij uiteindelijk toch geopereerd. Want hij was dus op leeftijd en hij rookte. En hij deed toen niet zoveel meer aan sport en wandelen. Want dan ging ik met hem een stukje lopen. En dan zei ik, dan zette ik hem thuis af. Ik zei, nou ga ik mezelf uitlaten. En dan liep ik een rondje om de Gevense Plas of zo nog.
Ja.
Dat vond hij al te veel. Dus dat deed hij dus niet meer.
Maar je hebt zelf de draad goed op weten te pakken, toch?
Ja,
En sportief gebleven, zover mogelijk. En nu ook,
gelukkig wel.
Ondanks de enige beperking, probeer je toch zo fit mogelijk te blijven. Dat doe je heel goed.
Je kunt geen krant openslaan of het gaat erover van bewegen, mm-hmm. bewegen. Nou heb ik dat van nature toch wel een beetje in me. Want die fysio 3 keer in de week, dat is dan nou net 2 geworden, maar 3 keer in de week. Ja, voor mij is dat een uitje. Ook dat was afgelopen 2 jaar natuurlijk wel fijn, hè, want het dwong me om eruit te gaan en om fysiek bezig te blijven. Dus, Dat is voor mij geen straf.
Dat doe je veel aan, terwijl niet echt een flink sportieve achtergrond in je familie.
Nee, helemaal niet zelfs.
Kleinkinderen wel, weet ik.
Ja.
Ja. Maar je hebt jezelf die discipline eigenlijk opgelegd van ik blijf bewegen. En
omdat ik het plezierig vind. Mm. Ook bij de, ik ga altijd met plezier naar de fysio, want al die uitdagingen vind ik gewoon fijn. Maar zo ben ik gebakken. Hè? En dat is dus gewoon een zegen.
Ja.
Want er zijn genoeg mensen die dat niet op kunnen brengen. En die achter de geranium zitten. Ja.
Kun je die nog een advies geven?
Bewegen. Ja. Want dat geeft je ook lol in het leven eigenlijk.
En contact met, zoals je zegt, contacten genoeg. Ja. Contacten met de kinderen, kleinkinderen, vrienden, vriendinnen.
Ja, absoluut.
Dat houdt het leven mooi. Ja. Nou, ik vond het een eer om met u te praten. Zijn we nog iets vergeten te bespreken trouwens?
Het enige wat mij opviel, maar dat is ook niet belangrijk verder, maar vroeg naar of ik nog docenten wist van vroeger. En toen noemde ik zomaar Toon Jagers, maar ik bedoelde eigenlijk Toon Jansen.
Ja.
En dan, daarmee...
Volgens mij kwam je ook uit Graven.
Toon Jansen kwam uit... Ja, dat geloof ik wel oorspronkelijk, maar die heeft later in Hees gewoond. Dat weet ik wel.
Nou, Toon Jagers heeft er wel eens over verteld. En die zei dat hij door Toon Jansen hier terecht is gekomen als leerkracht.
Eigenlijk. Oh, echt?
Ja.
En klassieke talen. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dat heb ik toch wel eens gehoord. Ja.
Ik vond het een eer met je te spreken. Ik bleef het moeilijk vinden, uw verhaal. Maar dat komt uit alle respect naar je toe.
Dank je wel. Ja.
Erg bedankt. En nog een goed leven verder.
Ik hoop het toch nog wel even vol te houden.
Nou, zo te zien doet u er alles aan en gaat dat heel goed. Dankjewel, hè?
Er komt een keer een eind aan natuurlijk, dus ook daar ben ik me van bewust. Maar ja, dat weten we allemaal, toch?
Hou het,
de ene vroeger, de andere wel later.
Hou het nog lang goed. Dankjewel, hè?
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze link onder uw social media contacten is fijn.